Beste kijkers, beste luisteraars, mocht je dit soort video's belangrijk vinden, mocht je denken, dit moet er zijn, dit moet ook ruimte krijgen, dit kan niet zomaar ontstaan, ik heb hulp nodig en mocht je me willen helpen, supporten, steunen, wat dan ook, ik kan alle hulp gebruiken. Je kunt me steunen via Patreon, via Petje Af, maar je kunt natuurlijk ook gewoon subscriben. Hoe meer subscribers, hoe beter ik overkom, hoe meer zelfverzekerd ik ben en hoe beter de video's gedeeld worden. Het is allemaal een visuele cirkel. Help mij en ik heb er heel veel aan. Oké, dat gezegd hebbende, de video van vandaag. Ik wil het hebben over de karaktermoord, noem ik het toch maar even, op Matthijs van Nieuwkerk. En hoe ontzettend dom en banaal ik die karaktermoord vind. Er is een nieuw rapport uit. Ik vind het ook heel, heel lame dat die rapporten altijd een soort van glossy, hoe noem je dat? Ja, zo'n rapport heeft dan zo'n glimmende brochure en een titel. En de titel is nu niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. En dat is dan een onafhankelijk onderzoek van de commissie en dit zijn dan de conclusies. Nadat er ruim 1484 medewerkers zijn gesproken. En het zal allemaal heus zo zijn dat er allemaal hele belangrijke dingen in het rapport staan. Dat wil ik ook zeker niet bagatelliseren. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om, wat ik wil bespreken is hoe hiermee omgegaan wordt in de mediaweer. Dus wat wordt met zo'n conclusie gedaan en hoe wordt het gebruikt in ons medialandschap. Er ergert mij iets aan die manier van verwerken van zo'n rapport. En dat probeer ik te pinpointen vandaag. Vandaar deze video. Ja, want als ik nu intoets op Google, DWDD, dan zie ik meteen rapport wangedrag bij NPO. Toxisch leiderschap bij De Wereld Erdoor. Oud-collega's beschuldigen Matthijs van Nieuwkerk ook van ongepaste relaties. En dat is dan het parool. De Volkskrant. Ik neem het de leidinggevende kwalijk dat er is weggekeken in al die tijd. Bla bla. Dus dat is dan wat komt bovenborrelen. Dus dit is de NOS. Medewerkers van het tv-programma De Wereld Erdoor zeggen dat presentator Matthijs van Nieuwkerk zich op de werkvloer schuldig heeft gemaakt aan fysiek geweld. Dat vertelt Suzanne Kunzeler, directeur van BNNVARA, aan Nieuwsuur. Nou, die Suzanne Kunzeler die heeft echt een grand slam geslagen. Die zie ik nu echt overal voorbij komen. Die heeft een groot interview in de Volkskrant. Ik zag er ook een gesprek met Jeroen Pauw. Nou, blijkbaar ook is zij een gesprek geweest met Nieuwsuur. Ik zie haar nog in een ander interview voorbij komen. Volgens mij ook, oh ja, in de Parool wordt zij aan het woord gelaten. Dus zij is nu een soort van, ja, wat eigenlijk? Een soort van, zoals in de Power Rangers, dan helemaal aan het einde die 4, 5, 6 Power Rangers in elkaar klikken om één grote Power Ranger te worden. En dan komt er ook nog eens een Godzilla aan. En dan Matthijs van Nieuwkerk is dan die Godzilla. En zij is dan die Super Power Ranger. En zij is nu als een soort van super vrouw. Die mannelijke cultuur aan het aanvallen. En Matthijs van Nieuwkerk moet dan hangen. Dus er zit een soort vertekening in het verschijnen van zo'n rapport en hoe de media daarmee aan de haal gaat. En hoe de media daarmee aan de haal gaat, daar zit iets ontzettend lelijks in. En ook iets heel achterbaks en ook iets heel storends. En misschien zelfs iets heel schadelijks. Maar ik wil eigenlijk zelf die weg niet bewandelen, want dan doe ik hetzelfde als die cultuur. Maar ik wil wel even dat met elkaar trekken. Als je het hebt over grensoverschrijdend gedrag, dan heb je het eigenlijk over dan probeer je eigenlijk te zeggen, zo gaan we niet met mensen om. Of zo ga je niet met mensen om. Of zo zou ik niet willen dat je met mensen omgaat. En om dat punt te onderstrepen, om dat doorheen te krijgen, dat punt, bij grote groepen mensen, wordt er een bepaald gedrag vertoond. In dit geval gedrag tegen de presentator van het programma, Matthijs van Nieuwkerk. Waarvan je kan zeggen van, oh, ga je dan zo wel met mensen om? Is dat dan hoe je dan wel voorstelt dat je met mensen omgaat? En er zit een bepaalde vertekening en die probeer ik nu helder te krijgen. Wat ik heel erg mis in de discussie rondom Matthijs van Nieuwkerk. Je kunt eigenlijk menselijk gedrag altijd stuk slaan in. Dit is ook heel erg managementtaal. Dit is gewoon redelijk algemeen bekend. Dus ik zeg niks nieuws, maar ik zeg het toch. Je kunt het menselijk gedrag heel erg stuk slaan in kernkwaliteiten en overdrijvingen. Dus als je het hebt over kwalijk of ongewenst menselijk gedrag, of als je het hebt over iets wat lelijk is aan iemand, dan loont het altijd om zo'n as te maken en dan te zeggen van oké, dit is een overdrijving, wat is de kernkwaliteit? En bij Matthijs van Nieuwkerk is de kernkwaliteit heel erg duidelijk. Dat heeft te maken met een bepaald soort onwaarschijnlijk groot, voor Nederlandse begrippen, talent voor wat hij doet. Ik heb hem wel eens, dus in die begindagen, toen Wilde Door net begon, 2005. Dat was een interessante tijd, want toen had de BNNVARA, of de NPO, was helemaal niet gewend om succesvol programma's zoals De Wereld Draait Door te hebben. En dat vleugels kreeg, het waren eerst twee presentatoren, weet ik nog heel goed. En in een soort Darwinistisch spelletje is die ene presentator, ik weet zijn naam even kwijt, maar de ene presentator die viel een beetje af en die andere bleef over. En die overbleef was op Matthijs van Nieuwkerk. En dat was omdat hij gewoon heel goed was in wat hij deed. En ook binnen de soort van vacature die het dan is. En ik weet dat ik in die tijd, in dat eerste jaar keek ik het best wel vaak. Toen was ik zelf ook zo 3,24 rond die koers. En toen vond ik het heel erg fris om in een soort sneltreinvaart heel veel voorbij te zien komen. Het was een soort van spoedcursusje. Wat speelt er in Nederland op cultureel vlak? En in die dagen, ik weet nog dat ik samen met mijn toenmalige vriendinnetje, die had toen op de een of andere manier ook kaartjes geregeld. Toen zijn we een keer daar live gaan kijken. Omdat we allebei dachten van, hoe doet die gast dat toch? Een soort van fascinerend spel van dat jong leren met al die begrippen en al die mensen. En er zat iets virtuoos in hoe hij dat destijds deed. In die tijd woonde ik ook in Utrecht. En in Utrecht had je ook het filmfestival. Matthijs van Nieuwkerk was ook altijd de talkshow host van Op het Neude. Van het filmfestival. En dat had eigenlijk min of meer dezelfde formule. Dus als je naar het filmfestival wilde gaan, en je wilde weten wat moet ik kijken, ik weet niks, ik wil even ideeën krijgen, dan was het altijd wel slim elk jaar om die eerste 2 of 3 avonden gewoon naar die talkshow te gaan op Neude. En dan gewoon Matthijs van Nieuwkerk dus bezig te zien met het af en aan van gasten, op een hele snelle manier in die werelden binnendringen. En al die informatie en zo. Nou, je moet volgens mij, als je het over hem hebt, gaan onderkennen dat hij daar gewoon heel erg goed in is. Dus, nu hebben we het over de kernkwaliteit van Matthijs van Nieuwkerk. En dat zou je kunnen stuk slaan in, nou, een vlotte babbel hebben. Je met veel verschillende mensen kunnen verbinden. Op een misschien oppervlakkig level, maar wel met een enorm breed arsenaal. Talig zijn. Een bepaald soort verbaal talent hebben. Ook een bepaalde bewondering hebben voor uitzonderlijk talent. Dus daarin op jacht gaan naar mooie verhalen. Dus er zit iemand tegenover je en die begint te lullen. Het duurt lang, het is saai. En dan dus meteen de assertiviteit hebben van oké, cut the crap. Jij stond daar, jij was daar, vertel. Dus meteen in die wereld willen stappen. Daar dus ook impliciet die bewondering mee uit. Dus zodat mensen zich openen, gewaardeerd, gezien voelen enzovoort. Hè. Dat is een bepaalde kernkwaliteit. Dat je dat op een hele snelle manier kan in je hoofd kan schakelen. Dat je daarmee kan jongleren. En dat je dus als een soort tovenaar te midden van al die mensen die al die verbindingen legt, al die schakels legt, hè. Oké, dat is dus op onze as dan even de kernkwaliteit. En dus de overdrijving. Wat is dan de overdrijving? Dus als je dat te veel ruimte geeft, als je dus dat te veel gaat bevestigen, dat zag je ook meteen in het eerste jaar daarna zag je al dat het programma barsten ging vertonen. En dan bedoel ik niet barsten vertonen, altijd. Volgens mij is het 15 jaar lang mega succesvol geweest en werd het groter en groter en groter. Maar gewoon puur als ik kijk naar mezelf en dat ik dat eerste jaar zo goed vond en dan al heel snel een heel klein beetje begon af te haken. Dus ja, dus ik probeer dit verhaal een klein beetje zo na te vertellen als een soort van, als een soort filmscript of een sprookje. Waarbij dit ook echt het exposé is. Hè? Dus het exposé is, er was dus een NPO-cultuur. En in die NPO-cultuur was alles een beetje middelmatig. En middle of the road. En er waren niet echt hoge uitschieters. En bij de commerciële had je dat jaloersmakende, ontzettend goede programma Barend en van Dorp. Dus ik ben het even aan het opzoeken. Barend en van Dorp. De eerste aflevering Het dateert van 22 februari 1999. En ik kan me dat nog herinneren een beetje. Nou, niet die eerste aflevering, maar dat was... Wat was er nou zo goed aan Buiten van Dorp? Het was heel erg echt. Dus je had gewoon weg kletsende mensen. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is wat nu ook heel erg gewaardeerd wordt, ondanks alles, aan Johan Derksen en zijn voetbalprogramma. Henk van Dorp en Frits Barend gingen gewoon weg met een af en aan van mensen uit vooral de voetbalwereld en de sportwereld, maar soms ook andere culturele vertegenwoordigers, gingen ze gewoon aan lange tafels, aanvankelijk in, wat was het, ja, volgens mij op locatie, waar dan het WK of het EK ook was, ik weet het niet meer zo goed, maar in zo'n prachtige gedekte tafel in die avondsferen met wat lampen erop gingen zij zitten en hadden ze een af en aan van mensen die aanschoven en weer wegglipten en daar gingen ze mee kletsen en babbelen en voor mijn gevoel duurde dat allemaal uren en wat er zo ontzettend goed aan was dat het echt was en dat was niet een soort van toneelstukje of zo. Dat was gewoon een hele authentieke, hele mooie televisie. En ik weet ook nog wel, dit herinner ik me wel nog, dat Jan Mulder is gewoon weg daar een keer aangeschoven en die is ook niet meer weggegaan of zo. Dus dat onderschrijft ook een beetje hoe authentiek of hoe echt dat programma was. Nou, misschien dat iemand in de comments mij nu gigantisch verbetert. Zegt van nou, dat was allemaal een beetje niet zoals het gegaan is. Maar volgens mij is dat wel zo gegaan. Volgens mij is hij gewoon een keer te gast geweest. En klikte dat zo erg. En was hij zo goed in die analyse. En in het duiden van die voetballerij. En Frits Barend en Henk van Dorp. Die konden daar gezellig mee kletsen. En hij is gewoon onderdeel van het meubilair geworden. En in die geest. Dat is goede tv. En ik denk dat het voor de NPO, voor de Nederlandse publieke omroep, dus de niet-commerciële, maar de publieke omroep, was het heel erg energiegevend en innerverend dat ze nou eindelijk eens een keer, hoe noem je dat? Ik zie nu echt zo'n oude Lucky Luke stripboek vormen van waarbij dan olie gevonden wordt en dat zo omhoog spuit, weet je wel. Ze hebben televisie gehouden. Ze hebben een uitzonderlijk, dus de NPO-cultuur is een soort van cultuur waarbij dat is heel erg vanuit dat bemiddelen en middelen en een soort middelmatigheid altijd een beetje ontstaat. En in één keer trekken ze dat uitzonderlijke talent aan. Die Matthijs van Nieuwkerk, die tovenaar, die zo ontzettend goed op beeld doet wat hij moet doen. En in één keer hebben we wel een miljoen kijkers. En heb je wat Buiten van Dorp een hit maakt. Ze hebben ineens ook een hitje te pakken. En in die geest, volgens mij moet je dat zien. Volgens mij is dat zeg maar de gold rush van de NPO geweest. En dus ontstaat dus ook al heel snel de vraag van hoe houden we dat vast? En hoe kunnen we dat handhaven? En hoe kunnen we dat uitbouwen? En hoe kunnen we dat groter maken? Dus er ontstaat echt een soort dollartekens in die ogen van die NPO-cultuur. En ik weet helemaal niet waar in die cultuur die dollartekens ontstaan. Hè? Misschien is dat wel bij de bedenkers of de makers zelf. Misschien is dat de NPO. Of misschien is het ook wel Matthijs van Nieuwkerk bij wie het naar de hoofd stijgt. Dat wordt nu een beetje gesuggereerd. Nou, ik denk eigenlijk dat het die hele cultuur is. Daarom vind ik dat, nu lopen we erop vooruit, maar daarom is dat vingerwijzen en dat zondebok zoeken zo banaal, zo pervers. Omdat ik denk dat, hoe ik het nu reconstrueer, ik denk dat het heel ingewikkeld is om te reconstrueren wie er verantwoordelijk is geweest voor wat een soort gold rush is geweest. Een gold rush richting de kijker en richting het televisiegoud. En wat er sindsdien gebeurd is, en dat heb ik van dichtbij meegemaakt, want in die tijd keek ik heel vaak. En daar is ook mijn irritatie opgebouwd over een periode van jaren, wat tot mijn uiteindelijke directe frontale aanval heeft geleid van de wereld door. Dus ik heb dat programma zien muteren, zien veranderen. En wat zijn die veranderingen? Ik herinner me nog heel goed, nu hebben we denk ik over 2008, misschien 2009, rond die koers. Het programma bestond 2, 3, misschien 4 jaar. En ik ontmoeten. Ik was een optreden ergens en na afloop stond ik te kletsen met iemand. En dat was een leuke man. En hij vertelde aan mij dat hij ideeënpitcher was voor De Wereld Door. En ik kende dat beroep helemaal niet. Dus ik vroeg aan hem, ideeënpitcher, waar heb je het over? Wat is dat? En toen vertelde hij aan mij dat alle items die je ziet bedacht zijn. En hij gaf een heel banaal voorbeeld. En dat voorbeeld heb ik altijd onthouden. Hij zei dat een van zijn pitches die succesvol was geworden, was voetbalvrouwen. En hij zei van, ja weet je, als we het over voetbal hebben, dan zijn het altijd mannen die over voetbal praten. Maar wist je dat de zus van Jan Smit bijvoorbeeld, die kon ook heel leuk babbelen over voetbal. En toen noemde hij nog twee andere vrouwen. En dan was zijn formatje om dan drie vrouwen, die vrouwen van, et cetera, in zo'n item te zetten. En zij gingen dan heel leuk over voetbal praten. En dat was dan een pitch. En sinds ik dat gesprek met die ideeënpitcher heb gehad, toen kon ik dat niet meer, zoals je zegt, you can't unsee it. Ik kon het eigenlijk niet meer loszien van het programma. Sindsdien zag ik eigenlijk altijd die concepten er dwars doorheen. En ineens begon mij op te vallen dat De Wereld Door helemaal niet, zoals Barend en Van Dorp, een spontaan gesprek is aan een lange tafel op een soort oeverloze Italiaanse eettafel manier. En dat slice of life vangende, dat levensechte daarvan. Maar dat ze eigenlijk echt gedacht hebben van hoe kunnen wij dat succes, hoe kunnen wij een succesvol formule maken? Hoe kunnen wij een succesvol televisieprogramma maken? Dus daar begon mij voor het eerst het onechte, het oneigenlijke, het gemaakte op te vallen. En nu kun je natuurlijk daartegen inbrengen dat televisie altijd is gemaakt. Of dat er altijd iets geformatiseerd wordt. Dus dat je eigenlijk altijd formats hebt. Hè? Dan ga ik toch meteen weer zeggen van, ja, maar volgens mij was Barend en Van Dorp juist een schoolvoorbeeld waarbij dat dus niet gebeurde en wat om die reden succesvol was. En is in de kielzog daarvan hebben verschillende programma's geprobeerd om dat succes te evenaren. En hebben ze dat geformateerd of geformatiseerd, of ik weet niet hoe je dat noemt. In formats gepropt. Om het te laten werken. En dus als je dus met die bril naar De Wereld Door van zeker sinds 2008, 2009 gaat kijken, dan zie je eigenlijk constant dat daar een soort Darwinisme achter zit van ideeënpitchers. Van mannen zoals die man die ik net heb geciteerd, die ik heb ontmoet. Een beetje van die haantjes, zoals ik me dat boek Haantjes van Kluun ook voorstel. Van die marketing boys, een beetje van die gladde jongens, van die veldhuis- en camperachtige mannen met hun haren strak achterover, met gel gekamd en die dan zo voor zo'n commissietje. Dus dan stel ik me dat, zoals ik het aan het vormen zie, hè? Maar dit is absoluut misschien een soort perverse fantasie van mij geweest, maar dat weet ik niet. Maar zoals ik me dat destijds voor mij zag, dan zie je zo'n lange vergadertafel en aan het hoofd zit dan Matthijs van Nieuwkerk en ook die Dielke Winia, met wie hij dat in die tijd maakte. Het zou ook heel goed kunnen dat die Dielke Winia deze cultuur trouwens binnen heeft gebracht. Dat wil ik trouwens even buiten beschouwing laten, want dat weet ik niet, maar dat vermoeden heb ik altijd gehad. Maar in ieder geval, zij zitten daar aan die tafel. Er zitten nog wat andere redacteuren aan die tafel. En die redacteuren die zeggen dan van, nou, ik heb vandaag Jan Mulder aan de lijn gehad. Oh, leuk, die kan weer komen, want die heeft weer vrij vrijdag. En ik heb, dat is leuk, ik heb niet iemand van de PvdA, maar ik heb degene die daarachter zit, de spindokter van de PvdA. En die kan misschien wel iets vertellen over de mechanismes erachter. Leuk, leuk, leuk. Oké, en dus in die cultuur zitten niet alleen die redacteuren die mensen aan de lijn hebben en die eerste baseline van die avondprogrammering alvast een beetje invullen. Hè? Wie heb ik aan de lijn? En, hè? Maar we hebben ook die ideeënpitchers. En we hebben ook die ideeënpitchers. En die staan een beetje aan die andere kant van die tafel. Of die zitten daar of die staan misschien wel. En die komen dan naar voren van, ik heb een leuk ideetje. Blablabla. En die komen dan zo met zo'n format. Hè? En dus wat je ziet in die dagen is dat programma eigenlijk op die manier meer en meer vorm krijgt. Dus waar het programma eigenlijk nog begint als een best wel anarchistisch iets, wat gewoon in één keer werkt en wat in al zijn spontaniteit mooi en boeiend en leuk is, Dat anarchisme wat ik trouwens live heb gezien, waarvan ik ook helemaal niet het idee had dat daar heel veel opsmuk mee gepaard ging destijds. Dat wordt langzaam iets waarvan de vraag is van hoe kunnen we dit eigenlijk reproduceren? Dus hoe kun je iets een jaar lang goed doen? Hoe kun je iets over meerdere jaren goed doen? Dat is natuurlijk altijd een vraag. Maar waarvan ook misschien de vraag is geweest. En dat is volgens mij ook echt een heel klein beetje die nieuwe wind van die Duke Winia geweest. Van hoe kunnen we dit succes groter maken? Hoe kunnen we dit uitbouwen? En dan krijg je dus die cultuur van die concepten. Van die dingen die het eigenlijk een bepaalde richting induwen. En wat je dan krijgt is een programma. Het uiteindelijke resultaat ervan, dat in 2014 heb ik samen met Casper met de snijtafel een video gemaakt, waarin we een hele aflevering hebben bekeken. En we hebben toen ook eigenlijk als conclusie gehad, dat zou eigenlijk ons rapport zijn geweest. De wereld daardoor is één grote telcelreclame geworden. Dus daarin hebben we proberen aan te tonen dat er eigenlijk geen minuut in zit wat niet een soort van verkapte sluikreclame voor iets of iemand is geworden. Dus dat is eigenlijk wat je dan krijgt, een programma wat zo is dichtgetimmerd, dat er eigenlijk geen ademruimte meer in zit. Waarom is dit belangrijk om dit helemaal uit te spellen? Omdat ik denk dat het goed is om te zien dat de presentator, die kan misschien wel ijdel zijn, grootheidswaan hebben gekregen. Het kan naar zijn bol gestegen zijn. Hij kan zelf in een soort gold mode terechtgekomen zijn. Hij kan zich daar misschien als een god hebben gedragen. Maar ik denk dat het goed is om te zien dat die cultuur ontstaat door al die mensen die die cultuur in co-creatie met die presentator, die ook god is, eigenlijk laten ontstaan. Dus dat is een soort van monster wordt met allerlei koppen. Waarvan die presentator misschien wel een hele belangrijke, hele centrale rol inneemt, een spil is. Maar ik heb eigenlijk altijd voorgesteld om dat ook als iets los te zien. Ik heb volgens mij ook in al onze oude video's heb ik eigenlijk geen enkele keer, ik denk dat je me geen enkele keer kan betrappen op dat ik Matthijs van Nieuwkerk bij zijn naam en toenaam noem als een soort van kop van jut. Ik heb volgens mij altijd expres dan bijna iets te nadrukkelijk gezegd de presentator van het programma, Matthijs van Nieuwkerk, om ook aan te geven wat zijn rol of zijn functie is in een geheel. Hè. Dus hij is niet degene die als een soort van alpha man of als aap op de apenrots alles delegeert van bovenaf. Hoewel die volgens mij die illusie wel heel erg sterk gecreëerd wordt. En of dat idee heel erg leeft. Ik denk dat hij misschien wel in het midden staat. Maar dat je dat veel meer als een cirkel moet zien. Met een af en aan van belangen. Waarbij wat we zien, dat resultaat is een soort co-creatie van al die belanghebbenden in al die actoren. Nu, ik denk dat je heel makkelijk kan zeggen van ja, Michiel, wat je nu allemaal zegt is een beetje natte vingerwerk en het is subjectief enzovoort. Maar ik durf er echt vergif op in te nemen dat iedereen deze kijkervaring heeft gehad. Dat je de eerste paar keer dat je het zag, dat je denkt van oh, wat een lekker programma voor tijdens het eten. Je zit gewoon met je bord op schoot of aan de tafel bij de tv zit je gewoon tv te kijken en tegelijkertijd te eten, want je moet snel weg en je hebt nog even een half uurtje de tijd en je zet dat aan en je denkt van oh, wat een lekker fris, energiek, vrolijk, gezellig programma. En na een aantal jaren kijk je naar hetzelfde en je denkt in één keer van hè, ik heb een uur gekeken, maar niks is me bijgebleven. Het is een beetje alsof ik een zak popcorn op heb gegeten in de bioscoop en nu ben ik misselijk. Of het is een beetje alsof ik gewoon een McDonald's heb gegeten, maar ik had er heel veel zin in van tevoren, maar nu voel ik me toch een beetje leeg. En ook hiervan wil ik trouwens helemaal niet weer flauw doen over de McDonald's, want ik eet daar ook regelmatig en Big Mac is natuurlijk ook een soort van top design of zo. Dus het is niet om het op die manier om er flauw over te doen. Maar het is gewoon, het is een soort van iets wat bepaalde potentie had. Is het verworden tot iets wat een bepaald soort leegheid heeft. Een soort van, het is de vorm van iets wat inhoudelijk is. Maar het is niet echt inhoudelijk. Het is allemaal bedacht. En het is ook bedacht om zoveel mogelijk kijkers te behagen. En zoveel mogelijk mensen binnen te trekken. Dus het is eigenlijk die NPO-cultuur die grootheidswaan krijgt. Of zo, een soort honger naar kijkers. En ik heb dat altijd iets heel geks gevonden. Omdat dus kijkers en kijkersaantallen... dat is helemaal niet iets wat leidend zou moeten zijn. Ten eerste al niet voor de NPO-cultuur. Want de NPO is Nederlands publieke omroep. Die zouden gewoon scheid moeten hebben aan aantallen kijkers. Die zouden gewoon keihard voor die inhoud moeten gaan. En iedereen die inhoud maakt, weet dat verkoopcijfers of kijkersaantallen en inhoudelijke benadering helemaal niet iets is wat altijd hand in hand met elkaar gaat of zo. Soms wel, maar heel vaak niet. En bovendien heb ik altijd gedacht van ja, je kunt wel heel erg stoer zeggen dat er een miljoen mensen kijken, maar dan weet je nog helemaal niets over wie die miljoen mensen zijn. Hè. Voor hetzelfde geld, het zou heel interessant zijn om nu een soort edit te maken onder die uitspraak, waarbij je dus allemaal 70, 80, 90 jaar oude mensen in bejaardentehuizen met aardappelpuree en een kipfiletje, zo als een soort zombies nog zo te zien kijken of zo. Terwijl al die jonge en die vitale mensen, alle tieners, alle twintigers, alle dertigers, alle veertigers, hele andere dingen aan het doen zijn. En dan snap je meteen waarom zoiets heel erg stoers zeggen als 1 miljoen kijkers totaal flauwekul is. Het is helemaal onbelangrijk. Ik bedoel, het is wel misschien iets om na te streven, maar het is niet iets om blind te staren. Dus die hele nadrukkelijke jacht op die kijkcijfers, die is ergens gewoon bespottelijk of ridicuul. En daarom vind ik dat argument van wat Matthijs van Nieuwkerk dan zelf geeft, van we spelen Champions League voetbal, vind ik ook een zwak argument. Want volgens mij is het helemaal geen Champions League voetbal wat ze spelen. Het is, ik zat vanmorgen na te denken, ik denk van wat lijkt het toch op? En toen moest ik denken aan hoe je wel eens particulieren hebt die de Schouwburg afhuren en dan een voorstelling gaan doen en dan wel in de PR naar buiten toe zeggen van oh, première in Carré of zo, weet je wel, ja oké, okay, je hebt het afgehuurd. Zodra je dat dan stoer over gaat doen van we zijn Champions League voetbal aan het doen, dan moet je zeggen van ja, maar dat is het volgens mij niet, hè? Het is je doet een belangrijk programma na en alles wat je doet is een soort buitenkant. En dan, dan gaan we over naar naar wat dan in die cultuur die ik nu schets misbruik is. Dus wat is dan misbruik? Op het moment dat die miljoenen mensen dagelijks kijken, wordt er daardoor iets waar je niet omheen kan. Ik denk serieus dat heel veel mensen in Nederland, zangers, muzikanten, theatermakers, schrijvers, kunstenaars, koks, sporters, politici, wie dan ook. Ik denk dat heel veel mensen zo in elkaar zitten dat zij denken dat als je gebeld wordt door zo'n programma wat 1 miljoen kijkers heeft, dat je eigenlijk niet nee kan zeggen. Dat je eigenlijk gewoon moet komen. Ik zit zelf bij de arbeiderspers. En dat is onderdeel van single-uitgeverijen. En ik heb daar al van dichtbij gezien hoe zo'n uitgeverij, die wil dan aan de ene kant die hoge cultuur zijn. En aan de andere kant kan zo'n uitgeverij niet nee zeggen tegen zoiets als De Wereld Draait Door. En dat zag ik toen al heel sterk. Dat verlangen om een schrijver in dat programma te krijgen is zo ontzettend groot dat alles erop is ingesteld. De PR-medewerkers, de verkopers, de acquirerend redacteur, de redacteuren en de schrijvers onderling zijn allemaal uiteindelijk in die jaren dat het De Wereld Draait Door groot was, daarmee bezig van hoe krijgen we die schrijvers in dat programma? Want dat is het moment dat er dan eindelijk boeken verkocht gaan worden. Dus daaraan zie je eigenlijk al dat mensen kunnen gewoonweg nauwelijks nee zeggen tegen zo'n programma. Ik ben ook schrijver, dus ik ben ook veel met schrijven en literatuur bezig geweest. Dus dat is ook eigenlijk misschien de bril waardoor ik het bekijk. Maar een van de dingen die mij opvielen was, dan had je dat boekenpanel. En die mensen werden dus ook gewoonweg gevraagd om in een maand tijd of een periode van een jaar om gewoon alles te lezen wat los en vast had. Om daar dus in een formatje wat door zo'n ideeënpitcher was bedacht, om dan daar 1 zinnetje over te zeggen en nog een zinnetje, nog een zinnetje en nog een zinnetje. En dan een soort tromroffeltje te doen en dan een boek van de maand te noemen. En dat boek van de maand, dat kreeg dan stickers en dat werd dan als worstenbroodjes verkocht in al die winkels. En maar je moet je maar eens voorstellen dat jij dan zo'n boekverkoper bent, die dan, waarvan dan weet je dat, dan gonst het een beetje dat je dan iemand bent die dan wel een lekkere babbel heeft. Ik weet niet hoe je daarachter komt, maar misschien dat je dan een keer in Haarlem naar een boekhandel gaat en dan raak je met iemand in een gesprek en dat, die verkoopt jou op een hele hartstochtelijke manier de nieuwe roman van David Mitchell of zo. En dan zit je de week daarna zit je bij de Wereld Door op je redactie aan je tafel en in die brainstorm. Ik vind ja, in Haarlem, dat was een leuke jongen. Die had een vlotte babbel. Nou, hem opbellen. En je moet dan even je voorstellen dat je hem bent en dat geweld op jou afkomt. Van ja, weet je, we hebben een plannetje. Misschien dat jij dit jaar in dat panel zit. Wat behelst het? Nou, je moet 300 boeken lezen in een maand en dat over een periode van 10 maanden. En dan ga je dus aan het eind van de maand zit je met 3 anderen in een format van 8 minuten. Dus dat geeft jou omgerekend misschien de tijd om 3 keer 30 seconden iets over al die 8000 pagina's die je hebt gelezen te zeggen. En dan moet je ook iets uitkiezen wat dan het boek van de maand is, want dan gaan we dat als worstenbroodje verkopen. Misschien dat mensen het leuk vinden, maar je moet voor je gevoel ja zeggen tegen zo'n opdracht. Het is een soort van kans of zo. Al, ik bedoel, gisteren stond je nog gewoon in een of andere boekhandel in Haarlem gewoon boeken te verkopen aan 3 mensen. En nu ineens sta je zeg maar on the spot dit te doen of zo. Maar het is, als je erover gaat nadenken, is het te absurd voor woorden dat dit is wat je aan mensen vraagt. Hè? Dit is gewoon, dit is zo, ik heb dat destijds zo waanzinnig absurd gevonden, dat je dus eigenlijk iemand een heel jaar lang dit aandoet, dat hij dit voor jou gaat doen, puur omdat het een formatje is in jouw show, dat er dan iets uitrolt. Ergens is het te absurd voor woorden dat de Wereld Uit Door een programma is wat zoveel, laat ik dan toch maar het toverwoord zeggen, macht heeft om dit met mensenlevens te doen. Dus en wij leven in een cultuur waarin je dus gaat denken dat dit een kans is. Maar eigenlijk is het geen kans. Het is flauwekul dat dit een kans is. Want je raakt mega overwerkt en het doel waarvoor je het doet is onbenullig. Want al die boeken van het jaar, nou, ik heb een paar gelezen destijds. Dat boek van Joël Dikker bijvoorbeeld. Hoe heet dat ook weer? De waarheid over de zaak Harry Quibert. Kun je het uitspreken? Quibert. Dat was echt een heel erg middelmatig boek. Het was gewoon echt geen goed boek. Echt een 5 of zo. Echt een, of een 4,5 of een 5 of zo. Dus het was ook nog eens zo dat boekenpanel, ja, dat is natuurlijk logisch als je 4 random mensen die hartstochtelijk zijn, die ook verkopers zijn en die geldelijk belang hebben bij die boekverkoop laat praten over wat dan een favoriete boek is. Dus los van die absurditeit was het ook nog eens zo dat ze zelden iets noemde wat ook echt goed was. Dus het was ook nog een soort vertekening van de markt. Terwijl die markt enorm werd gestuurd door die uitkomst van dat panel. Dus het was ook nog eens zo dat je medeplichtig werd gemaakt aan een soort van, als je al in literatuur gelooft, aan het scheeftrekken van die literatuur. En als je dan nu het gaat hebben over ontlezing en over worden toch weinig boeken gelezen, dan kun je wel heel erg gaan praten over inclusiviteit en die dingen. Maar ik denk dan van ja, maar als je 20 jaar lang meedoet aan dat dit lezen is, dan en als zelfs de boekverkopers van Nederland medeplichtig worden gemaakt in een soort Russisch roulette met of een soort van spelshow met waarin er uiteindelijk een boek van de maand moet uitrollen, dan is er al zoveel uitholling van de cultuur dat het natuurlijk niet meer te redden is. En dit is dan één voorbeeld. Hè. Dit is gewoon een voorbeeld van het boekenpanel. Dat is omdat ik zelf schrijver ben en ook graag zelf wil dat mijn boeken gelezen worden. Dus daar pieker je dan over. Dan denk je van oké, als dit mijn veld is, als het veld zo in elkaar zit, dus misschien dat dit mij extra raakt. Dat mensen die niks met boeken hebben denken van ja, wat boeit het eigenlijk? Maar dit kun je helemaal uitdenken in elk facet van de Wereld Door. Hè. Je zou maar een muzikant zijn als band gebeld worden om dan die minuut te gaan doen. Hè? Dus ik denk kijk, het is absoluut niet, ik heb absoluut zelf geen zin om over misbruik te praten of om het over misstanden te hebben. Maar als je het dan hebt over grensoverschrijdend gedrag en over misstanden en over over die dingen. Dan denk ik van ja, waarom gaat het helemaal niet hierover? Over hoe ontzettend dat over grenzen van mensen heen is gegaan. Weet je wel, ik weet nog wel dat wij gebeld werden door de Wilde Door. En dat de vraag was, kunnen jullie de snijtafel, dat is leuk, wij willen dat ruimte geven. En kunnen jullie vrijdag? Nou, dan is het donderdagavond en dan is het van, oh ja, we hebben toch iemand anders. Oké, teleurstelling. De hele week, ik ben met schrijven bezig, dus ik heb die concentratie hard nodig. Je zit de hele week toch een beetje te piekeren over vrijdag. Ja, god, dan moeten we daarheen. Hoe dan? Spannend. Als dat 3 of 4 keer gebeurt, in een periode van een half jaar, en je bent 3 of 4 van die weken kwijt, half, met je concentratie, omdat je het toch spannend vindt, dan voelt dat ook als geweld. Dan voelt dat ook als misbruik. Dan voelt het ook alsof zo'n redacteur over jouw grens heen gaat. Waarom bel je me niet gewoon op als er wel gewoon plek is? En waarom bel je me niet op als er geen plek is? Waarom is dat niet gewoon... Waarom zou je eens 12 mensen voorsorteren en 11 mensen afbellen? Zodat je dus in die race to the bottom van dat mensen regelen... waarom zou je het riskeren om zoveel mensen tegen de haren in te strijken? En goed, het zijn maar kleine dingen. Hè? En natuurlijk kun je ook zeggen van... joh, kun je dat zelf niet relativeren? Ja, dat zou je eigenlijk als mens moeten doen. Maar nogmaals, volgens mij is het zo... dat je in eerste instantie... dat is in ieder geval mijn ervaring... in eerste instantie denk je toch van... ik ben het eigenlijk aan mezelf en aan mijn winkeltje... verplicht om daar wel heen te gaan. En, en dat denkt zo'n uitgeverij ook. De arbeiderspers denkt dat ook van... of single-uitgeverij denkt dat ook van... van ja, we zijn toch aan onze auteurs verplicht... we zijn er toch aan de verkoop verplicht... om dan onze auteur te sturen. En zo denkt zo'n boekhandel ook. We zijn er toch wel verplicht aan onze... winkel om onze verkoper te sturen. Want weet je wel, en zo denken al die mensen en al die koks en al die voetballers en al die politici en al die marktjes en al die winkeltjes van al die cultureel entrepreneurs en ondernemers, die denken allemaal op dezelfde manier in eerste instantie. Van ja, ik ben toch wel aan mezelf verplicht om daar aan deel te nemen. En ik denk dat je zou moeten durven inzien dat daarmee, dat door al die steentjes op elkaar te metselen, dat het werk is waarmee die muur is gebouwd, waar nu die frontale botsing tegen plaatsgevonden heeft. Dus we hebben te maken met een televisieprogramma wat tegen alle verwachtingen in succesvol wordt en wat groter en groter wordt en wat zich op een bepaalde manier in onze cultuur gaat gedragen. En daarin wordt het ook Faustiaans. Dus het wordt een iets waarbij mensen gaan streven naar grotere kijkersaantallen en meer geldelijk gewin. En daarmee gaan ze bij zichzelf over een bepaalde grens heen. En dat levert een bepaalde cultuur op waarin wat zo groot wordt dat meer en meer mensen daar voor hun gevoel aan mee moeten doen. En waar je heel moeilijk tegen in het verweer komt. En dat wordt iets waaraan al die mensen dus meedoen en waaraan iedereen die daaraan meedoet eigenlijk mede verantwoordelijk wordt, zou ik zeggen, voor een bepaalde cultuur of een bepaald gedrocht wat ontstaat. En nu kun je wel gaan zeggen met z'n allen van ja, weet je, maar het was eigenlijk gewoon de schuld van de kapitein. Want wij waren eigenlijk allemaal ondergeschikt daaraan of zo. Maar dan doe je toch een beetje, vind ik, alsof het een soort van... Alsof de presentator van het programma, die ergens in het midden staat, alsof die zeg maar bovenaan staat. En alsof die het allemaal bedacht heeft. En alsof hij de uitvoerder is. En alsof die ook een soort dictator is van een land met een enorm leger. En waarbij hij dus alles gedicteerd heeft En dat iedereen daaronder valt. En dat als die dictator er toch niet geweest was. Ja nee, dan was het een gezonde en goede cultuur geweest. Maar ik denk dat die dictator zich heel erg gedraagt naar hoe alle andere gedragingen zijn. Hoe alle andere participanten zijn. Iedereen heeft die gold rush gekregen. En iedereen denkt van, weet je wel, iedereen heeft diezelfde gedachte gehad van, nou, ik zit hier op mijn eigen vierkante metertje. Maar nu in één keer wordt het geëxtrapoleerd naar een heel groot speerveld. En daar hangt een prijskaartje aan. En ik krijg daar even aandacht. Ik krijg cultureel kapitaal. Ik krijg sociaal kapitaal. Ik krijg misschien ook financieel kapitaal. Ik stijg op. Ik word een belangrijk onderdeel van de cultuur, van de culturele viering. Van de culturele waardering. En dat is een kans. Die kans kan het niet laten liggen. En iedereen heeft volgens mij meegedaan aan die gold rush. Die de wereld door. De gold rush die de wereld door ook gewoon was. En iedereen die. Volgens mij is het gewoon heel simpel. Als je in die dagen, in die jaren, in die 10, 15 jaar dat het zo mega succesvol was, hebt meegedaan in die cultuur. Waarbij je dus zeg maar als redacteur zo'n winkel hebt opgebeld. En waarbij je zo'n winkelier. Waarbij die winkelier hebt overgehaald om in dat programma te zitten. Of als je zo'n programma maker bent geweest die dat bedacht heeft, die dat idee gepitcht heeft. Of als je die winkelier zelf bent, die denkt van nou god, dat is toch wel heel erg leuk. Of als je die. Noem even die drie voorbeelden, maar dit keer ze helemaal doorvertalen. Als je daaraan hebt deelgenomen, dan ben je gewoon mede verantwoordelijk voor dat ding. Wat je er ook van vindt. En wat mij betreft is daarmee de kous af. En wat ik dus heel. Wat ik merk ik heel lastig vind. Aan de situatie nu, is dat iedereen nu probeert te doen alsof de situatie zo is dat die gold rush niet heeft plaatsgevonden en dat geldelijk gewin van al die mensen niet heeft plaatsgevonden en dat er gewoon iets heel anders aan de hand was, namelijk er was gewoon een of andere hele nare alfaman / dictator die bovenop die aaprot stond en dat was gewoon een hele vervelende man en hij is de schuld van die hele cultuur en als hij zich niet zo had misdragen dan was die hele cultuur anders geweest en dat maak je me gewoon niet wijs, dat is volgens mij gewoon niet de situatie geweest en wat me daar ook aan opvalt is dat het heel makkelijk is, en dit is eigenlijk nu kom ik bij de kern van wat ik zelf nu kom ik bij de kern van mijn ergernis en ook de kern van wat ik volgens mij wil zeggen uiteindelijk door dit alles zo op te bouwen. Het is gewoon heel makkelijk om dat op deze manier te zeggen, om dat op die manier te schetsen nu het programma niet meer bestaat. Dus het programma is al 3, 4, 5 jaar van de buis. Het programma kan helemaal geen schade meer aanrichten. Dus al die verantwoordelijken voor die schade en voor dat aanrichten van die schade zijn ook verborgen geraakt. En nu wordt er een soort van wordt de geschiedenis terug uitgeschreven op een manier waardoor dat ook eigenlijk onder de grond gestopt wordt. Dus nu zegt iedereen van dat geweld wat heeft plaatsgevonden in onze cultuur, dat verval van die cultuur, die afbrokkeling, die erosie, dat misbruik maken van mensen. En nu denk je, misbruik is dat niet heel groot gezegd. Maar je moet maar eens voorstellen dat je de zus van Jan Smit bent en nu al tot 3 keer toe hebt gehoord van die ideeënpitcher en nu ook weer herhaald door mij, dat je die zus van Jan Smit bent. Als je met haar wil praten, praat dan om wie zij is, weet je wel. En als je dit snapt, dan snap je wat ik bedoel. Dus niemand in die cultuur wordt benaderd om wie hij is of wie zij is, maar in context van iets anders, weet je wel. Het diner van Herman Koch is een belangrijk boek. Oké, laten we dan praten met iemand die daar iets snedigs over heeft gezegd. Wat dan misschien niet leuk is voor Herman Koch, maar ook niet leuk voor degene die dat snedig heeft gezegd. Want we hebben dat niet om de scherpte van hem en ook niet om de scherpte van Herman Koch hebben die mensen uitgenodigd, maar omdat een ideeënpitcher denkt dat televisiegoud oplevert. Nou, op die manier bedoel ik, zit iedereen in die cultuur en wordt iedereen een soort van tegen elkaar uitgespeeld in het vermarkten van al die belangetjes en al die dingetjes. En dat is dan eventjes wat dan het misbruik tussen aanhalingstekens is, hè? En op die manier wordt dat programma gerund en wordt het mega succesvol en niemand kan er onderuit en iedereen doet eraan mee. En nu is het 5 jaar lang niet meer relevant en het richt geen tussen aanhalingstekens schade meer aan. Het is gewoon een programma wat niet meer bestaat. En nu, zoveel jaar na dato, komen er onderzoeken en klappen er mensen uit de school en beginnen verhaaltjes op te hangen. En nu wordt het verhaal zo van ja, het is allemaal heel simpel. Het is allemaal Dat geweld van die presentator. En die presentator heeft ook, dat staat niet op zichzelf natuurlijk. Dat was een hele cultuur waarbij mensen die een hogere positie hadden, met mensen naar bed gingen, die een lagere positie hadden. En dat was allemaal heel erg grensoverschrijdend enzovoort. Hè. En nu kun je natuurlijk ook wel eens zeggen van nee, het klopt niet helemaal dat Matthijs van Nieuwkerk dan de zondebok wordt van die cultuur. Maar er is wel duidelijk een vertekening waarbij die presentator nu een soort van kop van jut wordt, of een soort van zondebok, en waar alles dan een soort van onder valt. De wereld erdoor is geen Champions League voetbal. De wereld erdoor is gewoon een afgehuurd carré en dan doen alsof je in carré hebt gestaan. Dat is de wereld erdoor. Het is de nieuwe kleren van de keizer. Iedereen ziet dat het opgeblazen lucht is. Iedereen ziet dat het hol is en nep en namaak. Iedereen weet dit. En toch doet iedereen daar mee. Want je kunt gewoon niet anders dan daar meedoen. Want anders ondervind je daar nadelen van. Dit ziet iedereen ook al een hele tijd. Dit zagen mensen ook in 2013, 2014, 2015. Toen Kasper en ik dat bekritiseerden, want dat blijkt uit de hoeveelheid reacties die we kregen achter de schermen, privéberichten, uitnodigingen enzovoort. Iedereen vond dit. En heel veel mensen durfden het niet te zeggen omdat ze dat niet konden verkopen aan zichzelf, omdat je er gewoon anders jezelf te veel de vingers sneed. Nou, dat is ook verder helemaal niet erg, maar dat onderschrijft wel nog steeds waarom mensen dit gewoon wisten en waarom dat gewoon in het bewustzijn van mensen zat. Het is geen Champions League voetbal. Het is hol, het is nep, het is namaak. Het is een beetje, het is kitsch. Het is doen alsof je bent wat je eigenlijk niet bent. En het is ook nog een cultuur waar je het gevoel hebt dat je daaraan deel moet nemen. En wat ik graag zou zien is dat, ten eerste natuurlijk dat mensen dat gewoon toegeven. Want er is helemaal geen, er gaat helemaal niks verloren als je dat gewoon zou toegeven. We weten dat allemaal. Het was gewoon dat. Het was niet belangrijk. Het was onbenullig. Het had ook niet iets zoals Barend van Dorp, wat je nu nog kan opzetten, wat nog steeds goed is. Het heeft niet die eeuwigheidswaarde. Het is gewoon een snack. Het is gewoon een McDonald's maaltijd. Hij is op. En nu wordt hij verwerkt. En straks is het weg. Het is niet 1 en 1 is 3. Het is gewoon flauwekul. En dan kun je gewoon, dan kun je op allerlei manieren belangrijk doen. En ook nog een zomerfestival. En ook nog een galerie. En ook nog een expositie. En ook nog dit en ook nog dat en zo. Nee, het is weg. Het komt niet meer terug. En het was eigenlijk niet goed. Het was opgeblazen. Oké, dat weten we allemaal. En dus zou het goed zijn als iedereen dat gewoon zou erkennen bij zichzelf. Oké. We haalden daar destijds heel veel eigenwaarde uit. Maar het is eigenlijk flauwekul. Het was eigenlijk gewoon niet goed. Het was een soort schadelijk gek iets waarin we allemaal mensen voor het blok hebben gezet om maar zelf onszelf op te kunnen blazen. En het zou mooi zijn als mensen dat bij zichzelf hielden. Gewoon zo van, ja, ik was in die tijd een ambitieuze redacteur. En kun je me dat heel erg kwalijk nemen? Ik wilde gewoon zelf ook de hemel bestormen. Nee, tuurlijk, dat neem ik je helemaal niet kwalijk. Ik snap dat heel goed. Maar laten we ook niet er geen doekjes om winden. Het werd opgeblazen. En dan eigenlijk terug naar je eigen verantwoordelijkheid erin. Van joh, ja, god, als ik dat zelf niet zo had opgeblazen, was die cultuur misschien ook een minder opgeblazen cultuur geweest. En wat we nu grensoverschrijdend gedrag noemen. Suzanne Kunstler zegt dan, er was sprake bij de wereld door van seksisme, intimidatie, fysiek geweld. Dus in plaats van dat dan heel erg onder een vergrootglas te leggen en dan te doen alsof dat dan de, dat kunnen we dan dan labelen. Seksisme, intimidatie, fysiek geweld. Dat zijn dan de labeltjes van het grensoverschrijdende gedrag wat niet meer plaats mag vinden. Oké. En dan kunnen we dus kijken naar degene die dat gedrag vertoonde. Oh, dat was de presentator van het programma. Degene, misschien was wel, dat wel de grootste schadelijke factor van de show. Namelijk, dat was een hele belangrijke man die ook heel erg aan het schreeuwen was. En mensen werden bij de keel grepen en uitvoeterden. En iedereen was bang voor hem. En dus daarom labelen we seksisme, intimidatie en fysiek geweld. En ik, Suzanne Kunstler, ik, de directeur van BNNVARA, ik ageer daartegen. Ik spreek me daartegen uit in de Volkskrant, in het Parool en op televisie bij Jeroen Pauw. En, want ik ben voor een cultuuromslag. En mijn visie is die cultuuromslag. En daarom labelen we die dingen, seksisme, intimidatie en fysiek geweld, als de grote kwalijke dingen. En dan kunnen we met z'n allen kijken naar de presentator Matthijs van Nieuwkerk. Want dat was wel het grootste voorbeeld. En die gaan we nu als voorbeeld, als we hem dus even publiek ritueel offeren. En dan kunnen we zien dat dat symbool als symbool kan staan voor die cultuuromslag. En ik, de grote Suzanne Kunstler die hem daar hier even op het offerblok legt, zodat dat ritueel kan plaatsvinden, zodat die cultuuromslag kan plaatsvinden. Zo wordt het nu een beetje gedaan. En ik denk dat toneelstukje is gewoon totale flauwekul, want het gaat helemaal voorbij aan wat alle mensen hebben gedaan om die Matthijs van Nieuwkerk, de presentator, dat gevoel te geven dat hij die positie had. Dus dat is nooit, macht is nooit alleen maar top-down, dicterend naar beneden toe. Er is altijd sprake van een machtsevenwicht, een machtsrelatie, een machtsbalans. En al die minions om hem heen hebben hem die macht gegeven, doordat ze zelf allemaal zijn gaan rennen. Dus iedereen heeft die goudkoorts gekregen. En die redacteuren hebben die goudkoorts gekregen. En die denken van, oh, als ik dit doe en als ik bij hem in de gratie kom. En die hebben dat belangrijk gemaakt. En je kunt natuurlijk ook, gewoon zoals die kleine voorbeeldjes die ik ook geef, van die mensen die dan zeggen van, ja, hier doe ik niet aan mee. Je kunt gewoon weglopen en denken, het is onbenullig, het is onbelangrijk. Ik wil hier niet aan meedoen. Je kunt dat bij jezelf houden en zelfverantwoordelijkheid nemen en denken van, nou, ik niet, met mij niet. Of je kunt natuurlijk die cultuur opbouwen. Maar het is eigenlijk heel flauw om dan 3, 4, 5 jaar nadat dat is gebeurd, nu die mist is weggetrokken, nu het allemaal in het verleden ligt en nu het ook geen consequentie meer heeft, om nu in één keer op de moral high horse te gaan zitten en te gaan zeggen van, ja, maar eigenlijk ben ik voor een cultuurverandering. En ik ben tegen dit en tegen dat en tegen dat. En degene die daar verantwoordelijk voor was, dat was het opperhoofd. En nou, dat was wel een schoolvoorbeeld van seksistisch, intimiderend, gewelddadig persoon. En dan dus in één keer die voor die omslag gaan staan om door die zondebok zo aan te wijzen. En dus wat mij heel erg irriteert aan de discussie is het gebrek aan eigen verantwoordelijkheid en agency. En gewoon toegeven wat het programma was in zijn tijd. En dat nu iedereen dat weer gebruikt om, zeg maar, nu het geen enkele consequentie voor jezelf meer heeft. En nu je eigen consequenties en je eigen gedrag eigenlijk is witgewassen door de tijd die er overheen is gegaan. En nu het heel veilig schieten is, om dan nu, zeg maar, de enige die misschien naar jouw idee nog wel geldelijk gewin heeft. En dus die kan doorhoppen en die nu RTL 4 aan de slag kan. Om die dan te gaan aanwijzen als het grote symbool en dan die cultuurverandering te gaan bewerkstelligen. Ik moest even pauze nemen. En toen dacht ik, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? En net tijdens het koken zag ik het ineens. Dus nu zit ik hier weer terug en ik ga proberen om te zeggen wat ik wil zeggen. Kijk, waar ik mee zit is, televisiecultuur, of wat tv is, dat is amoreel. Dat wil zeggen, tv is losgezongen van moraliteit. Zoals hier, typ het in Google. Wat is amoreel? We noemen een handeling amoreel als er geen morele waarden of normen in het spel zijn. Bijvoorbeeld het genieten van de zon en de wind, van beeldende kunst of van muziek. Wat me stoort is in deze hele casus is dat het langs een morele lat gelegd wordt. Oké, grensoverschrijdend gedrag. Daar ligt dan een grens. En wat voor grens? Een morele grens. Want dat kan niet. We moeten naar een cultuur die wel kan. Want we moeten, we moeten naar een ethiek waar mensen zich goed bij voelen, waar mensen zich thuis bij voelen. Maar als het medium zich amoreel gedraagt en je gaat dat wegen in termen van moraliteit, dan krijg je dus iets heel krukkigs en iets heel onwerkelijks en iets heel onwenselijks en ook iets heel vertekenends. En dus als je het dan hebt over die grensoverschrijdend gedrag, en denken mensen nou echt dat grensoverschrijdend gedrag bij de wereld door meer aan de hand is dan op de Zuidas of ergens anders of op een vereniging of zo? Nee, altijd als er belangen in het spel zijn en altijd als er geld mee gemoeid is, dan zullen die spelletjes gespeeld worden en die zijn ook vaak voor een deel wenselijk en hot en spannend en dat verkennen is interessant en en dan ga je met de presentator naar bed, maar dat is ook wel leuk en spannend, want het levert ook iets op en je zoekt ook een beetje die grenzen op. En tv is amoreel, is losgezongen van moraliteit. En waar het over gaat, de onderwerpen, er komt wel nieuws voorbij en er komt wel van alles voorbij. Maar heel erg op een kranten manier, zo van dat vandaag belangrijk is, dan wordt morgen de vis mee ingepakt. En al met al ligt er ook helemaal niet een accent op de ethische of morele implicaties van wat er besproken wordt. Het is vooral dat het besproken wordt, dat alles voorbij komt, dat alles wordt afgetikt. Dat is belangrijk. En ook de manier van werken gaat helemaal niet over moraliteit. De televisie draait door. Als daar iemand, als het winter is geweest en iemand glijdt uit over glad wegdek, dan kan dat evengoed een fragmentje zijn en dan lacht iedereen erover en wordt helemaal niet gecheckt wie is die man en vindt hij het leuk dat zijn uitglijder nu voor een miljoen publiek gedeeld wordt. Dat wordt helemaal niet gecheckt. En laat mij even duidelijk zijn, dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Het is ook helemaal niet voor mij, ik vind prima dat tv amoreel is, maar laten we dat ook als amoreel bekijken. En waar ik denk ik mee zit, is dat zodra je dat wel die moraliteit erbij haalt, en dan ga je deze meetlatten nemen van Suzanne Kunstler in de Volkskrant deelt, seksisme, intimidatie, fysiek geweld, daar ligt dan ineens de grens. Dan denk ik van ja, nee, maar als je het over het achter de schermen werken met mensen hebt, ik zou zeggen, het zit hem in alles. Het zit hem in alle vezels van die werkwijze, waarbij dit dan manifestaties zijn aan de uiteinden ervan. Dus het seksisme, de intimidatie, het fysieke geweld, dat is iets wat aan de oppervlakte komt. Maar iemand een week van tevoren bellen en een avond van tevoren afzeggen is net zo goed losgezongen van moraliteit of gedragscodes of gedragswensen. Of iemand een hele tekenfilm laten maken in een week tijd van een roman van 600 pagina's. Geen rekening houden met hoe lang het duurt om überhaupt zo'n roman te lezen en hoeveel tekeningen dat allemaal niet zijn en hoe onbenullig de opdracht is of zo. Dat is ook, gaat ook tegen moraliteit in. Of iemand van een boekenpanel 2000 boeken in een jaar laten lezen met een zweep erop, zo van kom met je one-liner, is ook losgezongen van moraliteit. Dus als je daar eenmaal over gaat beginnen, waar ligt dan die grens? En dat is denk ik wat me nog het meeste stoort aan de situatie. En dat is denk ik wat ik erover wil zeggen. Ja, nogmaals, mocht je me willen helpen, deel de video, breng hem onder de aandacht van je vrienden. Subscribe op het YouTube-kanaal, heel belangrijk. Mocht je me echt willen steunen en echt willen helpen, weet dan dat je me ook heel erg helpt door je aan te melden bij Patreon en Petje Af. De linkjes vind je onder de video. Daar gaat het gesprek ook verder. Deel vooral je eigen bevindingen in de comments, down below. Praat mee en wat al niet meer. Mocht je het helemaal met me oneens zijn, stuur me een privébericht. Daar reageer ik ook altijd op. Tot volgende week.